gemeente, voorafgaand aan deze dienst wil ik u wat afkondigingen doen namens de kerkenraad. Dat Deovolente zondagmorgen 30 oktober voor u zal voorgaan dominee P. Vernooy uit Boven Hardingsveld. En in de avonddienst uw eigen predikant dominee Breuren. Op Deovolente woensdagavond 26 oktober wordt om 19:30 een kerkdienst gehouden in verband met de reformatieherdenking. Dominee W.A. Zondag, predikant van de gereformeerde gemeente te Woerden, hoopt in deze dienst voor te gaan. En deze week worden alle catechisaties weer gegeven. Straks zal ook uw gaven worden ingezameld, een drietal collecten, twee in de dienst. De eerste is hulp voor gehandicapte kinderen in Indonesië. De tweede collecte voor de kerk. En bij de uitgang zal ook voor de kerk worden gecollecteerd, hartelijk bij u en jullie aanbevolen. In onze voorbeden en dankzegging willen we straks gedenken John Neuteboom van de Spoorstraat 1 te Bodegraven in verband met de ernstige ziekte van zijn broer Jan in de Brugge te Zwammerdam. De heer G. van Leeuwen, Westeinde 7, die deze week nadere uitslag krijgt. En de heer Gert van der Hoeven, Hoogeind 12a, Drie Bruggen, die deze week een extra scanonderzoek krijgt. En tenslotte willen we de familie Griffioen in verband met hun zus Jannie gedenken. Laten wij samen deze dienst nu beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we nu deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 34 en daarvan vers 3 en 5. Psalm 34 vers 3, zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan, hij liet hen nimmer schaamrood staan en wende straks hun lot. En het vijfde, vreest hem te alle tijd, gij heiligen dag ondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En wat er dan verder volgt in de versen 3 en 5 van Psalm 34. gemeente, luisteren wij nu samen naar de geboden van de Heer en de samenvatting daarop, zoals die tot ons komen uit Exodus 20. Daarna willen we samen zingen uit Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. En wat er dan verder volgt, het derde vers van Psalm 119, nadat we ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, het past en betaamt ons op deze zondagmorgen uw groot en heilige naam aan te roepen in gebed. U bent goed over ons. dat wij in het land der levenden zijn, dat u ons nog draagt en gedragen en ook verdragen hebt in de afgelopen week. Heren, als we eerlijk mogen worden voor u, dan moeten we telkens weer belijden dat zoveel zonden in ons leven zijn, dat wij zo onheilig zijn en onrecht doen. Wat moet u met ons? Heel eenvoudig zouden wij als mensen, juist in een rechtsstaat waarin wij nu leven, moeten zeggen, op zulke vergrijpen tegen u, de hoog en heilige God, past maar één ding, dat u ons verdoet voor uw heilig aangezicht. En heren, daar staan wij al te weinig bij stil vaak, hoe ernstig onze zonde en schuld is. En dat we de Heer Jezus Christus zo nodig hebben, die ons moet wassen en rein maken in zijn heilig, dierbaar middelaarsbloed. En toch bent u het die hem gezonden hebt naar deze wereld verloren in schuld en zonde. Er is niet één mens die naar u vraagt en die u zoekt, Heren. Juist het kroonjuweel van de schepping, de mens, de mensheid, van u afgevallen en hun weg verdorven voor uw aangezicht. En dan wordt het wonder zo groot wanneer u dat ook toepast, door de prediking heen, door uw woord en de geest in onze harten te zenden. Dan wordt het zo groot, Heren, bij het zicht en zien op onze zonde en schuld voor uw aangezicht, wie we zijn, wat we ervan gemaakt hebben, dat u nog een weg uitgedacht hebt van genade in Christus Jezus, uw geliefde Zoon. En dat hij ook het waar maakt en gemaakt heeft. In de rol des boeks is van mij geschreven. Dat u die God bent, Heren, die door bent gegaan met uw werk te vervullen. Dat heerlijke werk van het opzoeken en zalig te maken van zondaren die niet naar u vragen, juist wel naar u gaan vragen. Zodat er ook gezongen mag worden uit Psalm 34, waarmee we de dienst begonnen. Vreest, vreest hem te alle tijd, gij heiligen. En zij sloegen het oog op God. Want Heren, bij u is vergeving, bij u is genade. Bij u klopt een zondaar nooit te vergeefs aan. Zoveel voorbeelden dragen uw woord, Heren. En we mogen dat telkens in de verkondiging weer uitdragen en elkaar ook in het gebed tot u naderend zeggen. Dat u diegene bent die ook rekening houdt met onze zonde, maar in Christus Jezus ons nog genadig toekomt, opdat we ons leven verliezen aan hem en dat wij het leven mogen hervinden in hem. Dat wij moeten sterven, maar niet zonder hem. En dat we ook zo mogen opstaan door het geloof met hem. En mogen weten, hij is ons voorgegaan in uw nabijheid, waar hij bidt, totdat hij weer komt en de kerk thuis haalt, thuis brengt en eeuwig bekleedt met de mantel van zijn gerechtigheid. Ach Heren, nu wilt u de prediking daarvoor gebruiken om de hardste harten te verbreken. U wilt soms op een hele harde manier, in onze ogen althans, zondaren tot stilstand brengen. Maar het gangbare werk is vaak in een liefdevolle wijze. In het lokken, in het nodigen. Heren, u weet wat voor ons, wanneer we nog buiten u staan, nodig is. Om ons uit de schuilhoek weg te halen van ons bestaan. Doe dat, Heren, tot prijs en heerlijkheid van uw grote naam. En tot vreugde van de engelen rondom uw troon. Maar ook moeten we verder geleid worden wanneer we u leren kennen, Heren. Daar wil het onderwijs vanuit uw woord toe dienen. Dat we geholpen worden stap voor stap om meer van u te mogen ervaren. Om helder en klaar uw woord te ontvangen wat de bedoeling is, ook in dit leven. Waar we ons op te richten hebben. Wat uit ons leven weggedaan moet worden. Waar bekering voor nodig is. Maar ook tot sterking in het geloof. Dat we u leren zien, beter leren zien. Opdat we, Heere, volmaakt in u, uw lof mogen ontvouwen. Hier in beginsel en straks in eeuwige volmaaktheid. Ach, Heere, laat het ons niet toe dat wij voorthollen de weg die we zelf gekozen hebben. Heere, wil ons dan dat heilige halt geven, opdat we straks allen voor uw troon mogen staan en dat er niet één achterbleef. Heere, gij zijt toch groot, u bent toch machtig, uw genade is toch overvloeiend, uw bloed is toch toereikend voor de grootste der zondaren. Ach, Heere, neem dan ook vanmorgen redenen uit uzelf en verheerlijk onder ons, onder de kinderen, jongeren, ouderen. En als we meeluisteren, in welke omstandigheden van het leven het ook mag zijn, maar verheerlijk uw grote naam. En geef ons in de bediening van uw woord, in het luisteren daarna, uw onmisbare zegen. Heere, hoor ons gebed. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen samen Gods woord uit Genesis 5. Genesis 5 vanaf vers 9 tot het einde. En ook nog de laatste twee versen uit Genesis 4. Maar dat vindt u waarschijnlijk op dezelfde bladspiegel. Genesis 5 vanaf vers 9 tot en met 32. Dat is de hoofdmoot. We lezen nog de twee versen erbij van Genesis 4, vers 25 en 26. Dan lezen we samen Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zij baarde een zoon. En hij noemde zijn naam Seth, want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft hem doodgeslagen. En diezelfde Seth werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En dan lezen we verder in vers 9 van hoofdstuk 5. En Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalaleel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaleel, en in sommige vertalingen Mahalalel, gewonnen had 840 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. En Mahalaleel leefde 65 jaar en hij gewon Jered. En Mahalaleel leefde nadat hij Jered gewonnen had 840 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalaleel 895 jaar en hij stierf. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuselah leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggend, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud. En Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Tot zover de lezing uit Gods woord. Tekstgedeelte gemeente voor de prediking vindt u in vers 28 en 29. Genesis 5, vers 28 en 29. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggend, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Gemeente, we mogen stilstaan vanmorgen in de prediking bij de troost die er mocht zijn in het leven van Lamech. We zouden kunnen zeggen, de geboorte van Noach geeft Lamech troost. We zullen allereerst letten op een leven vol onrust en in de tweede plaats letten op een profetisch vergezicht. Dus de geboorte van Noach geeft aan Lamech troost. Allereerst een leven vol onrust en in de tweede plaats een profetisch vergezicht. Wij gaan eerst met elkaar samen zingen en dat willen we doen uit Psalm 104. Psalm 104, ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst uit te reiken. Zegenen de Heer u en uw gaven. Wij willen dan samen zingen uit Psalm 104, vers 12. Dan wordt de mens door het reizen het morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht. Hij bouwt, hij plant, men ziet hem zwoegen draven tot 's avonds toe laat. Hij niet af van slaven. En het 15e vers zingen we ook. Verbergt, o God, uw glansrijk aangezicht. Dan sidderen zij op het missen van het licht. Dat troostrijk licht. Wij zingen Psalm 104, vers 12 en 15. Gemeente, wanneer wij de Bijbelse geschiedenissen met elkaar lezen en jullie jongens en meisjes die verteld krijgen op school, de zondagschool, door papa of mama, bij het bed, voorgelezen uit de kinderbijbel, dan zijn er altijd weer namen die blijven hangen, waar we ook meer van te weten komen uit de Bijbel. En die wellicht ook tot de verbeelding gaan spreken. En dan hoop ik dat er Bijbelse namen zijn, personen waarvan je zegt, ook als jong of meisje, heel jong al, van nou, ik zou best wel op die willen lijken. Dat heb ik wel gehad vroeger. Toen bijvoorbeeld de geschiedenissen van Jozef verteld werden en Jozef bij de vrouw van Potifar kwam en hij dat zei, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Een zin die me bijbleef. Een zin waarvan ik toen dacht dat je dat kunt zeggen. Dat is groot. En zo zijn er meer mensen uit de Bijbel. Nee, zondaar zijn zij ook gebleven tot hun laatste snik. En toch gered door Gods genade. Heel duidelijk in hun leven voorbeeld gegeven van de hoop die in hen leefde, in hun harten. De troost die zij mochten kennen, gewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk in het geloof zondaar al af. En toch door dit leven nog te moeten, met alle gebrekken en verdriet. Maar wetend, dan ga ik op tot Gods altaren. Is dat ook wel eens bij ons, dat we een heilige jaloersheid ontvangen van misschien wel mensen uit onze omgeving die de Heere mochten kennen. En ja, stralen we dat op onze beurt ook weer uit, dat mensen jaloers op ons kunnen worden van het leven dat God gaf uit genade. Vanmorgen, gemeente, dan staan we bij een van die personen stil uit ja, de stille verleden tijden van de Bijbel. Want ja, in een ogenblik tijd wordt ons in natuurlijk in hoofdstuk 4 al, de geslachtslijn van Kain, maar ook in hoofdstuk 5, het geslacht verder van Seth en van Enos, in een ogenblik tijd, in zin na zin, honderden jaren verteld. En we weten van heel veel namen slechts hun naam en slechts hoe lang zij geleefd hebben. Nou ja, dat spreekt natuurlijk al boekdelen, want de namen die we tegenkomen zijn 900 jaar oud geworden. De meeste althans, want ook een Henoch werd door God weggenomen op een betrekkelijk jonge leeftijd, voor die tijd althans. En dan ineens, dan lezen wij wat over Lamech, de vader van Noach, de kleinzoon van de genoemde Henoch. Wie is hij? En in welke tijd speelde zijn leven zich af? Om er ook vanmorgen, gemeente, wat van te mogen leren. Om Gods woord daarin helder te krijgen. Ook in die oude tijden, na de val in het paradijs, was Lamech een kind van Adam. Uit zijn leven kwam ook niet anders voort, helaas. Net als uit ons leven, dan de zonde. Dan het leven in eigen hand, dan het leven buiten God. Niet zoekend het leven met de Heere. Ook hij valt, wat Paulus zegt in Romeinen, er is er niet één die God zoekt. Tezamen zijn zij afgeweken. Hun keel is een geopend graf. Zouden we misschien niet denken, en misschien dat u of dat jij zegt, wat is dat oordeel eigenlijk hard? Kun je dat vandaag de dag, in de tijd van optimisme, van een mensbeeld wat toch positief gekleurd moet zijn, dat we onze gaven en talenten hebben te ontplooien, is dat niet wat een negatief beeld? Plakken we niet al te snel een negativisme over ons leven? Laten we niet in plaats van het licht het donker door de prediking vallen? Gemeente, het eerste punt heb ik willen noemen een leven vol onrust. En wellicht komen we dan erachter dat ons leven van nature ook zo gekleurd is. En in zo'n tijd waarin wij nu leven zich afspeelt als het leven van Lamech. Laat mijn gemeente getuigen bij de geboorte van Noach over de vloek. We komen er straks nog wel op terug, verder, dan in het kader van de troost. Maar hij spreekt over het aardrijk en het werk van onze handen. De arbeid, dat ligt in zijn beleving, in zijn zicht, wat hij gekregen heeft onder de vloek. Want God zelf heeft het aardrijk vervloekt. Dus als wij mogen schetsen in de eerste plaats hoe Lamech in een tijd leefde, dan was die wereld, dan was de tijd waarin hij leefde, de aarde waarop hij zijn voeten zette, waarop hij zijn gezin mocht stichten, waarop hij ook werk mocht vinden en de dingen van zijn leven mocht doen. Uiteindelijk was dat aardrijk vervloekt. En juist wanneer wij dat ook mogen gaan zien, wanneer onze ogen ervoor open gaan, wanneer God ons hart ervoor ontsluit, wat kan dat ons veel doen? Dat wij gaan beleven, hier beneden is het niet. Dat Lamech ook moet zien, ik ben op reis. Het wordt voor mij eeuwigheid. En ik heb geleefd op deze wereld. Want gemeente Lamech heeft ook ingeleefd waarom de Heere de aarde vervloekt heeft. Dat was de boodschap die uit het paradijs ook tot hem klonk en tot hem doorging en ook in zijn hart indaalde. Juist in het kader van dat andere, de troost daarin, zien we ook de schaduwzijde die hij niet voorbij liep, maar die hij onder ogen zag, die hij wilde benoemen. Juist bij het geboorte van zijn kind. Je zou zeggen, weer een telg die op de wereld zet, op diezelfde vervloekte aarde. Wat moet er ooit van zo'n kind dan terechtkomen? Heeft dat kind dan nog toekomst? Lamech mocht weten, wij hebben hier geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomende. En die stad is hier beneden niet. Die vinden we niet in ons zwoegen, in ons zweet, in ons slaven, in ons bezig zijn. Dat is slechts utopie. Dat is uiteindelijk een luchtkasteel. Dat moeten we achterlaten. En dat kan ons leven ineens heel onrustig maken. Die wetenschap verlicht door de Heilige Geest in onze harten, dat ons dat doet zien, dat doet beleven. Dan kan ons leven ineens heel wankel worden aan de ene kant. En dan kunnen we leven en dan kunnen we wat opgebouwd hebben. En ineens komt het je binnen, alles moet worden losgelaten. Gemeente, dat leven vol onrust, dat wordt ook juist in dit hoofdstuk beschreven, denk ik, door telkens dat refrein. Want in hoofdstuk 5 lees ik telkens, jongens en meisjes, en hij stierf. Ik hoop dat jullie dat ook gehoord hebben net bij het voorlezen. En wellicht heb je meegelezen. Het is best wel opvallend natuurlijk. Hoofdstuk 5, wij noemen dat wel eens, dat is de lijn van het geslacht van de kinderen, de zonen van God. Dat horen we in hoofdstuk 6 weer terugklinken. Maar leggen wij dat hoofdstuk 5, naast hoofdstuk 4, dan hoor ik die woorden en hij stierf helemaal niet. En natuurlijk, ook die mensen zijn gestorven. En hoofdstuk 4, de geslachtslijn van Kain, wij noemen dat wel eens een geslachtslijn van de zonen van de mensen. Hoofdstuk 5, waar het evangelie van Gods genade en de troostwoorden mogen doorgaan, waar beleden en beleefd wordt buiten het paradijs te leven. En in hoofdstuk 4, een geslacht wat denkt aan opgaan, aan blinken. Waar uitvindingen plaatsvinden, waar van God wordt afgeweken, waar iemand twee vrouwen neemt. Een andere Henoch, een andere Lamech wordt genoemd. Lamech met zijn twee vrouwen. Een Lamech die vol van wraak is, slechts om een schrammetje wat hij is wat hem is aangedaan, wat hij heeft opgelopen. Hij zou er iemand om willen vermoorden. En we horen dat de liefdeloosheid doortrekken, de zonde manifest worden. En juist daar zou je zeggen, daar hoort nou het woord en hij stierf bij. Toch het is opvallend dat in hoofdstuk 5 dat wel naar voren komt. Dat is niet zomaar, zouden wij zeggen, een slip of the pen. Een foutje dat het een keertje er niet voorkomt. Nee, allemaal niet en allemaal wel. Heel bewust wil de Heere daarin een boodschap ons geven. En wellicht dat die klokken, de doodsklokken, beieren in het leven van vader Lamech als hij zijn zoon mag ontvangen. En het is tot zegen geweest. Maar gemeente, dat is wel een leven vol onrust. Want het liefst willen we van de doodsklokken verwijderd zijn. En het liefst als wij mensen het zouden wensen, dan horen we toch de vrolijke tonen van bijvoorbeeld een bruiloft. De vrolijke tonen van een geboorte. Dat de klokken als het ware zingen van vreugde en van blijdschap. Toch? En dit hoofdstuk niet. De monotone klokken die we wellicht ook hier in Waarder kennen als iemand wordt uitgedragen. Als we op weg zijn samen als familie naar de begraafplaats. En hij stierf. En dan staan we bij de geopende graven. En ons leven is vol onrust. Want we merken het, ook al is het met ons verstand alleen al. God vertelt ons dat we moeten sterven. Maar wellicht horen we daar de boodschap bij het graf ernstig, doordringend, welmenend. En ook de boodschap van tot hem te komen. Juist in die nood de weg gewezen. Juist in die bittere, pijnlijke ervaringen hem voorgehouden te krijgen, die naar deze wereld wilde komen, om daar de troost die wij niet verdienen, toch te geven. Door tot geloof te mogen komen door de Heilige Geest, die in onze harten wil schijnen en wil werken. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Gemeente, maar de onrust wordt wel getekend. En ja, waarom noemt Lamech nu bij de geboorte van Noach, van Noach, de aarde nu de vervloekte aarde? Het is wel opvallend dat Lamech daarover begint. En we moeten dat zinnetje niet uitleggen als van zo beleeft hij dat. Als een bepaald feit, dat hij dat ook gaat zien door de jaren heen. Maar dat hij dat ook beleeft. Juist in het kader dat hij de troost aan het zoeken is. Dat hij daarin een uitweg wil vinden uit de malaise van de vervloeking. Maar hierin horen we wel exact dezelfde woorden die in Genesis 3 in het paradijs al klonken. Van dat vervloekt vanwege de zonde. De slang die op zijn buik moet gaan. Het aardrijk waar doornen en distelen voortbrengt. De vrouw die in smart haar kinderen moet baren. Als een teken van het heilig ongenoegen van de Heere over u en mijn zonden. Uit het paradijs met alles wat er mij bijkomt, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Gemeente, dat is een heilzame boodschap ook, om dat toch te laten verkondigen, dat God ook vanmorgen ermee tot ons komt. Wat een onrust. Ja, want dat heeft hij niet alleen doorverteld gekregen van geslacht op geslacht, over wat er gebeurd is in het paradijs. Vader Methuselah, we horen hem er niet over spreken, maar opa Henoch heeft er wel over verteld. We lezen er ook van, in het kleine boekje Judas, Henoch, de zevende van Adam, heeft geprofeteerd dat de Heere kwam met zijn vele duizenden heiligen om gericht te oefenen. Opa Henoch heeft verteld dat deze wereld door God geoordeeld zal worden en dat de Heere dat oordeel zal trekken. Lamech heeft het gehoord en het is tot zegen geworden. Je zou zeggen, aan de ene kant een levend voorbeeld met de Heere, een wandel met de levende God. En tegelijkertijd ook een strakke boodschap dat God, en hij is de profetie van Henoch niet vergeten zijn opa, dat God zal komen met zijn vele duizenden heiligen. En wellicht dat Lamech, en wat is dat tot een zegen, ook voor ons vanmorgen, wellicht gemeente, dat Lamech gedacht heeft in eerste instantie, hoor ik erbij? Waar heeft opa het over? Wat vertelt hij zo in de buurt waarin hij leeft? Dat ik als kleine jongeman al mag horen. Waar heeft deze man het over? Heeft hij het over mij? Zal ik straks voor de Heere moeten staan in het oordeel en ben ik dan een onheilige of ben ik dan een heilige? Aan welke kant sta ik dan? Een leven van onrust, juist in de weg van de ontdekking. Dat ook Lamech door de knieën moet. Dat Lamech van zijn fundament af moet. Dat Lamech gevloerd wordt. Dat Lamech in zichzelf hulpeloos en hopeloos wordt. Zegen, gemeente, als God werkt en al het onze eraan moet en het fundament waarop wij vertrouwen, wellicht goede werken, een heilig leven, kerkgang, dat het uiteindelijk, hoe goed bedoeld, maar geen grond voor de zaligheid is. Geen grond om oog in oog straks met de Heere te komen om rekenschap te houden over ons leven. We hebben een ander nodig. We hebben de echte troost nodig in leven en sterven het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus. Een leven vol onrust. We kunnen daar misschien nog heel veel dingen meer over zeggen, gemeente. Laat ik dit punt besluiten met iets nog te noemen uit wat Lamech ook zelf heeft ondervonden, waar dat leven ook een bepaalde extra onrust zou kunnen krijgen. Juist wanneer Lamech geestelijk leerde denken, geestelijk leerde kijken. Want wat gebeurt er zomaar in zijn leven? Als wij wat de jaartallen optellen en in het licht zien en op een rijtje stellen, ja, dan is Lamech nog maar 56 jaar. En dan gebeurt er iets in zijn leven. Heel kenmerkend. Want als Lamech 56 jaar oud is, dan sterft Adam. Misschien waren er wel meer mensen gestorven in zijn nabijheid. Maar Adam was toch de figuur. Dat was nog de persoon die in het paradijs was. Die wist dat God kwam en hij hoorde hem aan de wind van de dag en dat hij een periode mocht kennen dat hij zich niet moest verstoppen in de struiken, dat hij niet bekleed was met geitenvellen en met vijgenboombladeren. Dat hij in zijn naaktheid de Heere en ook met Eva zijn vrouw kon leven zonder schaamte, zonder gevoelen van zonden. Er was openheid, er was liefde tot de Heer. En Adam is inmiddels heel erg oud geworden. Maar in Adam heeft God ook verteld, als je daarvan eet, zul je dood sterven. En de wereld heeft misschien wel gedacht, oh, dat zal nog meevallen. Moet je eens kijken hoe oud Adam wordt. Bijna 1000 jaar. En dan komt de dag dat deze eerste mens, tegen wie het gezegd is, ook werkelijk sterft. Dat daarin de belofte van God, weliswaar in de negatieve zin over de dood van een mens, over het sterven van een mens, waarheid wordt. Reken maar dat dat een schok gaf in die eerste wereld. Dat er één sterft die de Heere zo nabij gekend heeft, maar in zonde is gevallen en ook in het oordeel zo lichamelijk en ook in de tijd. En Adam mag gelukkig ook een ander leven kennen. God heeft hem opgezocht, heeft hem de belofte meegegeven. Maar dat deze eerste mens, deze eerste Adam, moet sterven. 56 jaar. En dan komt er nog een moment in het leven, iets later, dat ook een kind van God, dat zo dicht bij de Heere, weliswaar buiten het paradijs geboren, maar door Gods genade zo geleid en ook zo weggenomen, dan is Lamech 113 jaar oud als Henoch sterft. Als Henoch wordt weggenomen, zijn eigen opa, die God kende. Gebeurtenis dat hij ook mocht zien. En dat zet ook aan het denken. En dat kan ook kracht geven. Dat wie zo leeft, ook zo mag weggenomen worden. Zo naar de Heere toe mag. Vanuit het leven des geloofs. Vanuit het leven met de Heere. Dat is één zucht. En Henoch was niet meer. God nam hem weg. God bracht hem thuis. God bracht hem in de hemelse zalen waar volmaaktheid en rust is, waar zijn ziel is, tot de jongste dag. Ook dat is wellicht kenmerkend geweest in dat onrustige leven van Lamech, om toch te zien hoe een kind van de Heere door de Heere wordt opgenomen in zijn heerlijkheid. Zoals een Elisa het zag met Elia. Toen de paarden en de wagens, de vurige paardenwagens kwamen en de knecht van God thuis brachten in de hemel. Dat deed Elisa zeggen bij de Jordaan, dat de God van Elia nog leeft. Dat heeft misschien Lamech ook wel op dat moment gezegd. Heere, mijn opa is weggenomen in uw heerlijkheid, mag hij thuis zijn. En nu ik, hoe staat het met mijn leven? Een leven vol onrust. Maar gemeente ook een profetisch vergezicht, dat is de tweede gedachte. Want als dan Noach geboren wordt, en dan is Lamech al 182 jaar oud. Ja, dan mag hij toch ergens van getuigen. Dan is in dat leven vol onrust toch iets gebeurd. Dan is er toch dat genadewerk in zijn leven. Dat hij in de ogen van dat kleine kind het mag zeggen. En deze zal ons troosten. Noach's naam lijkt heel veel op de naam Nahum. De profeet Nahum. Troost betekent dat. Of anders gezegd, rust. Zo kunnen we het ook vertalen. Misschien nog beter. Deze zal ons rust geven. Die onrust. De troost van Gods genade. De rust voor je ziel. Een profetisch vergezicht dus. Hij mag iets in dat kind gaan zien. Wat wellicht anderen niet zien. Maar deze zal ons troosten. Gemeente, we kunnen allereerst in dat profetische vergezicht ontwaren. Iets van gelijke strekking zoals ook, ja, moeder Eva dat zei. Buiten het paradijs raakt ze in verwachting. En ze hoort de belofte van God nog naklinken. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen het zaad van deze vrouw, heeft de Heere gezegd. Het zaad van die vrouw dat de slang de kop zal vermorzelen. En als Kaïn dan geboren wordt, dan hoor ik Eva uitroepen. Ik heb een man van de Heere gekregen. Hoort u daarin niet de woorden terugklinken van, zal deze nu ons verlossen? Zal deze ons nu bevrijden van het ongeval en ongeluk waarin we ons hebben geworpen en gestort door het influisteren van de duivel? Zal deze ons mogen gaan verlossen en optrekken uit de schuld en de modder van de eigen gekozen ellende? Ik heb een man van de Heere gekregen. Vol mag ze daarvan getuigen, ach, het is zo anders geworden met Kain. En daarin zien we, gemeente, dat genade geen erfgoed is. Dat ze daarin eerst moesten beleven dat ook dat kind van hun afkomstig is, van hun zonde ook, deelgenoot. Maar ze zegt het weer, bij de geboorte van Seth. Ik heb een ander in de plaats van, niet van Kain, maar van Abel. Dat goddelijke geslacht, waar Gods genade in verheerlijkt is, heb ik gekregen. En wellicht horen we haar weer de belofte van God in dat nieuwe leven wat uit haar mag komen, weer doorklinken. Heere, zal deze het zijn, Seth? En als dan haar kleinkind geboren wordt, Enos, en ze beginnen de naam van de Heere aan te roepen. Wat een zegenrijke tijd, gemeente, zo buiten de grenzen van het paradijs. Dat de Heere wordt nodig gekregen en aangeroepen en beleden en geloofd vooral en gevolgd. En Lamech spreekt op dezelfde wijze. Deze zal ons troosten. Weer een kind en in de ogen van dat kind horen we de belofte vanuit het paradijs doorklinken. We begrijpen dat deze Lamech die troost ook nodig had. Kunt u daarin meekomen, gemeente? Jongens en meisjes, jongelui. Hoor je het Lamech zeggen? Deze zal ons troosten. Dat hij die troost ook begeert en verlangt. Jazeker, het is heel mooi en dienstig ook dat we zondag 1 kunnen opzeggen als jonge mensen. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? Dan komt er een geweldig antwoord, hè? Voor tijd en eeuwigheid in leven en sterven, dat ik niet meer mijzelf van mezelf ben, maar het eigendom van de Heer Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonden heeft betaald. Ja, met alle heerschappij van de boze heeft weggerukt. Dan gaat het nog over de Vader. Geen haar van mijn hoofd zonder zijn wil. Alles tot mijn zaligheid moet dienen. En ook de Heilige Geest. Die van de heerlijkheid getuigt. En mij van harte gewillig en bereid maakt om voor God voortaan te leven. Verlangen we naar die troost. Zeggen we nu vanmorgen, Lamech, ik snap het, ik begrijp het, ik weet waar je op doelt. Deze zal ons troosten, want ook al zit er 6000 jaar tussen, bijna, maar we zijn hetzelfde. We zijn van dezelfde lap gescheurd helaas, kinderen van Adam. Maar we mogen ook die genade beoefenen. Deze zal ons troosten. Dat er een gebed uit je hart is opgeweld tot God. Heere, wil mij ook die troost geven die ons, ja, middels ons leerboekje ook verteld wordt als de grote rode draad uit de Bijbel. Wil mij inplanten in de Heer Jezus Christus. Wil mij zijn bloed geven. Wil me aan dat infuus van hem leggen. Zodat mijn bloed, mijn leven gereinigd wordt van binnenuit. Mijn hart en mijn ziel. Dat is mooi, hè? Als we iets herkennen uit de Bijbel van het leven van de kinderen Gods. Dat we zeggen, Lamech, die troost waarover je spreekt, die mag ik ook kennen en beoefenen. Gemeente, zoals Lamech het zegt, deze zal ons troosten over het werk van onze handen, over de smart onze handen, het werk en de smart. Wij vinden dat natuurlijk ook weer terug in Psalm 90. Mozes, ouder geworden, Hij spreekt over dat wij daarheen vliegen. En als we 70 zijn sterk en 80 jaar zeer sterk. En hij heeft het ook over een wijs hart ontvangen. Dat hem nodig krijgt en dat onze dagen telt. Maar ook over laat uw werk aan uw knechten gezien worden. Laat er ook wat van mogen overblijven, dat het voor u de Heere mag zijn. De arbeid in de Heere gezegend worden. Deze zal ons troosten over het werk en de smart van onze handen. In smart zult gij kinderen voortbrengen, doornen en distelen zal het voortbrengen, het zweet uws aanschijns. Wat een belijdenis. Niet zeggen van, ach, dat is ouderwets. Dat is iets wat voorbij is. Nee, dat is in de weg van het God nodig krijgen, van het zoeken van de troost, van het ontvangen van de troost. Tegelijkertijd de belijdenis. Deze zal ons troosten. Het is beleving geworden van de smart van onze handen. Er blijft daarvan niets over. Van ons werk. Wij kunnen wel zwoegen, zweten, slaven. Zo God het huis niet bouwt, te vergeefs waakt te wachten. We horen er iets van Psalm 127 in terugklinken. Toch mag hij zeggen, dat kleine babytje, als het ware als het gewassen is nog roos, stil slapend in de wieg, bij vader en moeder, deze zal ons troosten. En dan weet hij inmiddels ook, dat uit hem, dat heeft hij in de geslachtslijn gezien, uit hem geen vrucht zal zijn in der eeuwigheid. Maar dat de Heere grote dingen, net als wellicht opa Henoch, kan doen. Deze zal ons troosten. Gemeente, je zou zeggen van hoe kan dat nou? Wat ziet Lamech dan in Henoch? In de eerste plaats denk ik dat dat kind op een bijzondere wijze gezien werd door de ouders. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Amram en Jochebed. Ze zagen dat Mozes schoon van gedaante is. Lezen we verder in de Bijbel en ook in het werk van Flavius Josephus. Dan komt dat in de geschiedenis van Mozes naar voren. Wat zagen ze nu in dat kind? Niet alleen een kind dat zeker niet in de Nijl geworpen mag worden. Dat zeker niet aan de verdrinkingsdood prijsgegeven mag worden. Maar ze zagen erin dat God wellicht door hem zou verlossen. Deze was schoon. Er lag wat in dat kind. God opende de ogen. Zij moesten dat kind verzorgen en bewaren. Want dat zou wat groots gaan betekenen. En op de schoot van moeder Jochebed heeft het met de Heere mogen kennismaken, zodat het straks, als hij 40 jaar oud is, die hartelijke keuze mocht gaan doen om met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Door het geloof hebben zij hun kind Mozes 3 maanden lang verborgen. Gemeente, en in dat kader van Hebreeën 11 mag ik ook deze tekst vanmorgen lezen. En Lamech, die zei het, deze zal ons troosten in die oude wereld van een Henoch en van een Noach. Daar waren de eersten, Abraham gaat het verder enzovoort enzovoort, leefde de stille verwachting van het komen van die overste leidsman en voleinder van hun zaligheid. De voleinder van het geloof Jezus Christus. De Heere God liet hen stoeien, liet hen groeien, liet hen worstelen, maar ook liet hen rust vinden in de belofte die hij deed in het paradijs. Die ene belofte, bijna 1000 jaar doorgedragen. Van een andere belofte weten wij niet. We hebben een Bijbel vol met beloften. Voor iedere dag minstens 1. We hebben een Bijbel vol die ons vertelt wie de namen van God zijn. Iedere dag minstens 1. Want deze mensen moesten het met 1 belofte doen. 1000 jaar lang hebben ze daarin mogen leven. Mogen hopen. Mogen zeggen zoals Lamech. En deze zal ons troosten. Wat een wonder. Dat het woord van hen, nog ongeschreven, alleen maar doorverteld, mag openvallen tot op de Heer Jezus Christus. Door het geloof zagen zij van verre en ze hebben beleden gasten en vreemdelingen en bijwoners te zijn. Dat is dat profetische vergezicht dat hij in en door Noach heen uiteindelijk Christus mocht ontwaren. Of dat wij nu zeggen, ja Lamech, je zag dat aan Noach en dat is uiteindelijk verkeerd gebleken. En toch de Heer heeft hem niet onbeschaamd laten staan. Hij mag dat profetische vergezicht hebben. Ja, Noach groeit op. En Noach wordt 500 jaar oud en hij krijgt 3 kinderen, nageslacht, Sem, Gam en Jafet. Je zou zeggen, dat heeft lang geduurd. De belofte die Lamech koesteren mocht, die hij mocht geloven en mocht invullen, heeft lang geduurd. Zodat hij wellicht zijn hoop steeds meer op Noach vestigde. Ook al was Noach een zondig mens. En kon hij Lamech niet die verlossing bieden van zondeloosheid en van vergeving der zonden door het volmaakte leven. Toen ging hij wellicht worstelen met iets anders. Ja, maar Heere, hoe moet het dan als Noach dan geen kinderen ontvangt? Hoe zit het dan met het heilige zaad tot op Christus? Als dan Noach 500 jaar oud is en Lamech dus al 682 jaar oud is, ja dan komen er 3 kinderen, Sem, Gam en Jafet. En de Heere die heeft dat geloofsleven beproefd, deze zal ons troosten en het is waar geworden wat God zei, hij mocht eraan vastklampen. En zich aan vastbijten. Hij werd door God meegenomen. Hoe wonderlijk zijn uw werken en wegen, Heere. Maar u laat nooit een van uw woorden op de aarde vallen. En Lamech mocht er na jaren wellicht mee geworsteld te hebben, toch bijzonder in vertroost worden. Maar het ging nog verder. Als we doortellen, dan weten we dat Lamech zomaar enkele jaren voordat de vloed kwam, gestorven is. Maar dat Lamech nog de opdracht gehoord heeft van God aan Noach om een ark te bouwen. Want het oordeel was aanstaande. Lamech kon in die oude wereld het geruis van het water al horen. Al meer en meer. Totdat hij zijn zoon en zijn kleinzonen bezig zag. Dat ze de ark gingen bouwen. En hij zag gebinden. En hij zag alles toebereid en volmaakt worden. Hij is voor de vloed gestorven. Hij heeft het niet meer meegemaakt. En toch mocht hij zien dat in Noach de ark van de rust gebouwd werd om daarin te gaan. Als een teken, als een beeld dat wij rust vinden in de echte ark van behoud. De Heer Jezus Christus, zo was er toch in die oude wereld iets van een sacrament, iets wat zichtbaar was, waar het geloof zich op ging richten. Niet om dat vast te houden, maar om verder te kijken, uiteindelijk hem te verwachten, die komen zou. Die meer was dan de ark van het behoud, die een levende persoon was, die God uit God en licht uit licht was, maar die omwille van ons en onze zonden mens is geworden, moest worden. En wilde lijden en sterven aan het kruishout van Golgotha. Door het geloof en door de gebeurtenissen heen. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Zo mocht hij geloven. Zo mocht hij daarin leven. Deze zal ons troosten. Het was geen prettige boodschap. Waarvan dan? Vanwege ons werk. En vanwege de smart van onze handen, omdat het aardrijk door God vervloekt was. Ja, dat is heel wat. Wij kunnen vandaag de dag heel wat positieve geluiden laten horen. En milieuvriendelijk zijn, en dat is allemaal goed, want we zijn rentmeesters van de wereld. We mogen er niets van afdoen, doen we maar 2 scheppen bovenop. Een christen mag het laten zien dat de wereld uiteindelijk van de Heere is en de Heere toebehoort. toch. Het aardrijk blijft vervloekt. De Heere heeft het erop gelegd. Ja, vanwege onze zonde. Dat zegt hij toch? Vanwege ons werk. En over de smart van onze handen. Daar moet getroost over worden. Want daar ligt de vloek op. Daar rust uiteindelijk het oordeel op. Als we dat zo eens mogen gaan zien. Dat op het onze. Op onze prestaties. Op wat wij voortbrengen. Niets rust. Dan alleen het oordeel. Vanwege de zonde. Maar dat juist in die diepte van dat te belijden, de troost mag klinken. Deze zal ons troosten. Nee, niet Noach. Maar Jezus Christus, die zoveel het vlees aangaat uit Noach, uit Lamech, mocht voorkomen. Die heilige geslachtslijn van de belofte van God. De Heer Jezus is gekomen. O, deze mag u en mag jou toch troosten. Dan mogen we werken, zolang het dag is. Maar uiteindelijk weten we het. Het is alles te kort. Het is alles te klein. Maar de Heere wil het rein maken. De Heere wil het wassen. De Heere wil het volmaken. In zijn bloed en door zijn genade. Om dan zo te leven. 10 jaar. 20 jaar. 80 jaar. 90. Wie weet wordt u zo oud als Lamech. Maar rust te vinden voor je hart. Niet meer hier, maar in hem. Niet meer in jezelf, maar in zijn volbracht middelaarswerk. Deze zal ons troosten. O gelukkige Lamech. Je mocht met je ogen zien op de Heer Jezus. Door het geloof. Je mocht hem omhelzen. Je hebt hem gekust. Hij was zo nabij. Ook al was de einder in de tijd nog zo ver. Maar Christus aan je hart. Christus in je hart. Christus was je leven. Christus was je sterven. En Christus komt terug. Lamech. We weten zijn graf niet, gemeente. Zijn laatste rustplaats. Misschien is het later wel door de vloed weggespoeld. Weten we ooit waar hij uiteindelijk ter ruste is gelegd. Maar zijn levensschip spoelde niet zomaar ergens aan. Zijn levensschip had Jezus aan boord en koerste af op de veilige plaats en de haven van de rust. In Gods koninkrijk, in Gods vaderhart, in Gods vaderhuis met de vele woningen. Wij leven in eenzelfde wereld, de Heer Jezus zegt. In het laatste der dagen zal het zijn als in de dagen van Noach. Dan eet men en dan drinkt men. En dan geeft men ten huwelijk en dan neemt men ten huwelijk. En alles gaat maar door. O zo menselijk, o zo hier en nu. Dat is de tijd waarin wij leven. Maar in dat leven toch klinkt de boodschap. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Gelooft het evangelie. Hier mag de Heer Jezus Christus verkondigd worden als de troost in al onze nood. Als de trooster die zijn leven wilde geven tot uitdelging van al onze zonden. De Heere maakt ons maar veel rusteloos. En hij brengt die onrust maar in ons leven. Dat het hier beneden niet is. Dat we al onze tentpinnen eruit moeten trekken. Dat we geen blijvende stad hebben. Maar dat ook de evangelie wordt, het mag uitwerken. Ook deze morgen. Rust, nog vrede wordt gevonden. Dan alleen in hem. Zoals Augustinus het ook met een gevleugeld woord mocht zeggen. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. En die rust, gemeente, dat is de Heer Jezus zelf. Dat is Gods enige, geliefde Zoon. Die kwam. Die kwam om verloren mensen. Om mensen die op een vervloekte aarde leven vanwege hun persoonlijke zonde en schuld. Om die mensen te verlossen. En zo een bent u er nu. En ben jij er een. Die op deze wereld leeft. die voor God niet kan verschijnen buiten de Heer Jezus Christus. En daarom, het is niet voor niets dat Jozua het al zei, kies dan heden wie gij dienen zult. Amen. Gemeente, wij gaan van die Heere zingen uit Psalm 145, vers 5. Psalm 145, vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En wat er dan verder volgt, het vijfde vers van Psalm 145. Gemeente, laten we u samen de Heere danken en ook de voorbeden doen. Heere, een bericht uit de oude wereld. Een bericht wat o zo nieuw is. Want de wereld van toen is te vergelijken met de wereld van nu. De mensen van toen zijn de mensen van nu. Heere, afgezien al de technische dingen die wij hebben ontvangen. Het hart, natuurlijke hart van Lamech is niet anders geweest dan dat van ons. En toch, Heere, wat een wonder dat u hem opzocht. En dat u hem trok met koorden van liefde. Dat u in die tijd dat het geruis van de waterstromen van uw oordelen te horen waren. En de mens zich opmaakte om rijp te worden voor dat oordeel. En dat hij rust mocht vinden in uw woord, in uw beloften. En daar werkzaam mee mocht zijn. Ach Heere, zo doet u het nog. Want u bent diezelfde God. Ook al staan we aan de andere kant van het gebeuren in Bethlehem. En het gebeuren op Golgotha. Toen uw zoon in de volle des tijds kwam. dat hij het werkelijkheid liet worden, dat het verlorene door hem gezocht is. Heren, maar de prediking ging al eeuwen uit en daarin was u al aan het zoeken. En zo stuurt u voort naar de dag dat u nog een keer, Heer, het oordeel zal moeten trekken over de wereld, maar niet door het water, dan door vuur. En al die tijd, daar getuigt apostel Petrus zo rijk van, is het genadetijd. Tijd tot inkeer. Tijd om in alle onrust, vanwege de vloek en de zonde over ons leven, rust te vinden in u de Heere, in u, o Heer Jezus Christus. Wat is uw werk groot geweest, Heere? Wat bent u te prijzen dat u alles achterliet, dat u tot een vloek wilde worden, dat u moest hangen, juist om die woorden van Lamech in te vullen, aan het vloekhout van onze schande, verhoogd moest worden boven de aarde, uitgestoten door de mensen, buitengesloten door Vader. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En Lamech, hij mocht getuigen. Deze zal ons troosten. Dan lag er nog een hoop in, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn buren. Ook voor de mensen die nu zo nog buiten God leefden en leven. Want in hem, Heere, in uw eigen Zoon, Heere Jezus Christus, daar ligt ook de hoop. Daar is ook de hoop. En dan is er misschien vanmorgen wel iemand die moet zeggen, maar voor mij dan? Juist in de weg van ontdekking kan het grillig verlopen, dat u ons de zonden ordentelijk voor ogen stelt. En dan zegt u toch, ja, voor de grootste van de zondaren, want wie tot u komt, die wordt niet uitgeworpen. Heren, zo mogen we weer naar huis gaan. En zo verlangen we weer naar vanavond, om opnieuw uw woord te horen. Sterk uw dienstknecht. Geef hem uw zegen als vanavond het woord bediend mag worden hier op de kansel. En wilt gij de gemeente sterken in het allerheiligst geloof, de zondaren doen buigen voor u de Heere, om het leven hen te geven. Aan kinderen, aan jongeren, aan ouderen, hier en thuis. Doe genadig vergeving over al onze zonden. Heren, we mogen ook samen bidden, want er is nood in de gemeente. We mochten daar straks wat namen noemen van John Neuteboom. Juist leven we met hem mee, vanwege de ernstige ziekte van zijn broer Jan. En geef ook daar in uw troost, Heren. Ja, wij weten niet hoe het leven loopt, maar wij mensen kunnen elkaar niet vasthouden. Maar als we dan mogen eindigen in u de Heere, dan wilt gij zelfs troosten. Dat mag dan toch ook zijn met de familie Griffioen, vanwege hun zus Jannie. Heere, die toch ook onder moeitevolle omstandigheden verkeert. Heere, waar het sterven moet gaan worden, wilt u dan zo'n uitkomst en helderheid verschaffen, dat er menigeen niet alleen van mag spreken, maar in de nood van de gemeente u mag nodig krijgen en uiteindelijk uw glorie mag verkondigen. Zo bidden we ook voor de Heer van Leeuwen, die deze week nadere uitslag krijgt. Heren, wat kan soms de grond onder onze voeten wegzinken? Juist als het spannend wordt, geeft u toch het oog op u. En daar ligt toch ten diepste een rijke zegen in. Wat er dan ook in het leven zal komen, Heren, dan mag het. Dan mag het van u en uit uw vaderlijke hand ontvangen worden. Dat bidden we ook voor de heer Gert van der Hoeven. Deze week een extra scanonderzoek, Heren. Wat zal het uitwijzen? Heer, u kent die omstandigheden. U kent ook het hart. U kent daarin ook de verlangens. Ach, we zongen al. Zij liepen als een stroom hem aan. Maar daar mocht ook het antwoord al klinken. Dat u nooit schaamrood laat staan. Maar dat u het lot, het leven wil wenden, wil leiden naar u. Heer, onder al die omstandigheden van zorg en ziekte, ook verder in de gemeente, van sterven, van verlies, Heren, van als de wegen anders gaan, we dragen elkaar aan u de Heren op. Maar ook als we dankbaar zijn, dat u ons leven nog leiden wil, en dat u ons nog geeft, juist in het licht van anderen nog zoveel zegeningen, dat we de klein onder mogen worden, Heren. dat we in voorspoed toch dankbaar zijn zullen. Dat we zeggen, het is niets, Heere, van mezelf. Ik heb het maar gekregen. Dat we met David mogen zeggen, wie en wat is mijn huis? Dat u ons tot hiertoe gebracht hebt. Heere, zo dragen we elkaar op aan de troon van uw genade. Wil ons zo horen in danken en bidden. En geleid ons naar huis. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog uit Psalm 72. Psalm 72 en daarvan het tweede. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden. Verprijzelen wie verdrukt. Tweede vers van Psalm 72. Gemeente, gaat als heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over u en geven u vrede. Amen.